Gemeente, vanmiddag komt Gods woord tot ons vanuit het evangelie van Lucas. En wij lezen Lucas 15. En in Lucas 15 staan drie gelijkenissen opgetekend. Wij lezen de laatste gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken. En dat gaat dus over de verloren zonen. Het begint bij vers 11 en eindigt bij vers 32. Dus we lezen Lucas 15 vanaf vers 11 tot 32. Waar Gods woord van vanmiddag tot ons komt. En hij, de Heer Jezus, zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en hij kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van zijn knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zeiden tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u nu al zoveel jaren. En ik heb nog nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En de vader zeide tegen hem: kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou, die was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Het thema van de prediking, wat boven de preek staat geschreven, is als volgt. De liefde van de Vader voor verloren zonen en dochters. De liefde van de Vader voor verloren zonen en dochters. De liefde van de Vader voor verloren zonen en dochters. Gemeente, jongeren, ouderen. De Heer Jezus is op reis. Hij trekt langs alle dorpen en daar zoekt hij de synagogen op om te preken. De Heer Jezus zal hem poosje op reis. Het is nog niet zo heel lang geleden dat hij begon te preken in Nazareth. Dat lezen wij in Lucas 4. Nog niet zo lang geleden stond de Heer Jezus daar in die synagoge. De synagoge waar hij een groot gedeelte van zijn leven ook is opgegroeid. En hij opende daar de schriften vol van de Heilige Geest. En hij ging staan, Jezus, Gods Zoon, die mens geworden was en God gebleven, en hij preekte. En wat een preek was dat. Hoor maar eens wat hij preekte toen. Het zijn de woorden van de Heer Jezus. De geest van de Heer is op mij. En daarom heeft hij mij gezalfd. En hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus, om gevangenen vrijlating te preken. En blinden het gezicht. Om verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te preken het aangename jaar van de Heer. Daar in Nazareth wees hij het volk op de schriften. Heden zijn de schriften vervuld. Het woord ging open. En wat was de uitwerking van deze preek? Van de Heer Jezus. Ja, nu zullen ze toch wel massaal hun knieën buigen voor deze Jezus. Nee. In Nazareth werden zij met toorn vervuld. Ze wijzen Jezus af. En zo gaat de Heer Jezus verder van dorpje tot dorpje, van synagoge tot synagoge, om daar te wijzen op de schriften. Heden zijn de schriften vervuld. Maar in Nazareth wijzen ze Jezus af. Nou, maar in die synagoge, daar zijn natuurlijk ook schriftgeleerden en farizeeërs. Ja, die hebben verstand van geestelijke zaken. Die, zouden wij zeggen, die kennen de Bijbel van kaft tot kaft. Die hadden de wetten van Mozes. Slimme mensen. Kwamen zij dan tot Jezus? Om vergeving van hun zonde af te smeken? Nee. De meeste van hen wijzen Jezus af. En ze konden het niet uitstaan. Zij waren rechtvaardig. En zeer nauwkeurig leefden zij de wetten van Mozes na. Ja. Zij waren in zichzelf rijk. En door hun goede werken meenden zij dat ze de zaligheid verdienden. Zij waren geen zondaren, kom op. Wel nee. Zij konden zich niet identificeren met een zondaar. Zeker niet. Zij waren de geestelijke leiders van het volk. En ze ergeren zich aan Jezus. Kijk nou toch eens wat hij doet. Hij eet met hoeren en tollenaars. En notabene, hij vergeeft ook nog eens de zonde. Hij wordt zelfs gezalfd door de zondares van de stad. En de ergernis tegen Jezus loopt steeds hoger op. Ze wijzen Jezus af. Ze moeten niets van hem hebben. En daarmee stoten zij zich tegen de genade van Christus Jezus. En zo preekt de Heer Jezus van dorpje tot dorpje, van synagoge tot synagoge. En inmiddels, dat lezen we in Lucas 9, heeft hij zijn gezicht definitief gewend naar Golgotha, naar Jeruzalem. En keer op keer wijst hij het volk op de schrift. En steeds meer ontstaat er een pijnlijk contrast onder het volk van Israël. Aan de ene kant zien we hoeren en tollenaren die vallen aan de voeten van de Heer Jezus en ze ontvangen alles in hem, vergeving van de zonde. En aan de andere kant, daar staan farizeeërs en schriftgeleerden. Ze staan ze op een afstandje een beetje te kijken en ze moeten hem niet. En ze ergeren zich aan Jezus. En dan begint de Heer Jezus te spreken. In het derde vers van Lucas 15. En hij sprak tot hen deze gelijkenis. Wie waren dat dan? Tot wie sprak de Heer Jezus die drie gelijkenissen en in het bijzonder dan die laatste vanmiddag? Dat waren dus de farizeeërs en de schriftgeleerden. Wat? Wat? Klopt dat wel? Is dat echt waar? Tot wie strekt de liefde van de Vader zich in dit hoofdstuk? Wacht eens even. U bedoelt dat de liefde van de Vader zich strekt tot mensen die hem afwijzen? Ja. Ja, echt waar. De Heer Jezus, hij spreekt tot de schriftgeleerden en de farizeeërs die hem afwijzen en mopperen over Jezus. Hij is gekomen naar een volk dat niet naar hem vroeg. En hij zoekt goddeloze mensen op, mensen die God haten en hem de rug toekeren. Wat een wonder. Terwijl de geestelijke leiders hem afwijzen, blijft de Heer Jezus hen opzoeken. Dat is een liefde. Dat is een liefde. Hij spreekt deze gelijkenis tot afwijzers. Tot hen die nog nooit in ootmoed en nederigheid met hun vuile zonde aan de voeten van Jezus zijn uitgekomen. Zijn er vanmiddag van die afwijzers onder ons midden? Ik hoop het niet. Nee, maar is er dan iemand? Stel je voor, is er iemand die de Heer Jezus afwijst? Vanmiddag komt Christus Jezus tot u en tot jou en tot mij in het gewaad van zijn woord opnieuw. Wij hadden het al lang opgegeven, maar Jezus niet. Hij laat de farizeeën en de schriftgeleerden niet los. Dat deed hij niet toen Simon de schriftgeleerde hem uitnodigde voor een maaltijd, zonder zijn voeten te wassen, zonder hem te kussen. Nee, toen bleef de Heer Jezus ook spreken. Simon, Simon, Simon. Lucas 7 bijvoorbeeld, staat dat. En de Heer Jezus, hij blijft spreken. En ook in Lucas 15 zien we de Heer Jezus en hij blijft maar komen tot die schriftgeleerden en die farizeeërs. En door deze gelijkenis zoekt hij ze opnieuw op. Wat een liefde. Tegen een wederstrevig volk strekt hij zijn hand uit. Ook vanmiddag zoekt hij verlorenen op. U bent op de goede plaats. De Heer Jezus, hij zoekt verloren mensen op. Echt waar. Door zijn woord en de bearbeiding van de Heilige Geest gaat hij de rijen door. Wat een liefde. En dan gaat het in de gelijkenis, die derde gelijkenis, over het bezit. Ja, net als die andere twee gelijkenissen. De herder hebbende 100 schapen, de vrouw hebbende 10 penningen en de vader had 2 zonen. Het gaat om het bezit. God heeft recht op ons allemaal vanmiddag. Niemand uitgesloten. En direct aan het begin van deze gelijkenis wordt ons de ernst van de situatie afgeschilderd. Een zeker mens had twee zonen. Ze behoren hem toe. Hij heeft er recht op. Maar hij had ze. Wat betekent dat dan? Nou, beide zonen aan het begin van deze gelijkenis zijn verloren. Allebei. Ze geven hun vader totaal geen liefde. Allebei zijn ze verloren. Zoals wij allemaal van nature, zoals wij geboren zijn, door onze diepe val in Adam, God terug toegekeerd hebben. Een zeker mens had twee zonen. En wat gebeurt er dan? Nou, aan het begin van de gelijkenis wordt ons eerst de jongste zoon afgeschilderd. En het thema van de preek is de liefde van de vader voor verloren zonen en dochters. Laten we dat in gedachten meenemen. Als we dan eerst eens gaan kijken naar de jongste zoon. Wat lezen we van hem? En hoe kunnen we ons leven daaraan spiegelen? Wat heeft het ons te zeggen? Daar zijn we tenslotte ook vanmiddag voor gekomen. De jongste zoon, zo lezen we in vers 12, vroeg aan zijn vader: Vader, ja, dan denken wij gelijk al van, nou, dat is natuurlijk ook helemaal verkeerd, hè? De jongste zoon zegt tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En er staat er gelijk achter: hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Dat was nog niet zo vreemd trouwens. Dat kwam in die dagen wel vaker voor. Dat er een vader zijn vermogen tijdens zijn leven al verdeelde onder zijn zonen. En dat is eigenlijk ook waar de jongste zoon recht op had. Op het derde deel van de erfenis. Volgens de wetten van Mozes, die in Deuteronomium 21 vers 17 staan opgetekend. En hij verdeelt evenredig zijn vermogen. Wij moeten denken in deze gelijkenis aan een welgestelde boer met een groot stuk land. En de waarde van dat land, dat wordt getaxeerd en dus volgens de wetten van Mozes eerlijk verdeeld. Op zich niet vreemd dat de jongste zoon daarom vroeg. Ik zat zo te denken, nou kijk, die oudste zoon, het is natuurlijk een gelijkenis, hè, maar die oudste zoon die zal de boerderij van zijn vader overnemen. En zo kon de jongste zoon investeren in de toekomst. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Tot verdriet van zijn vader. Want wat staat er dan? Niet vele dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. Hij wil klinkende munt zien. Hij heeft niets aan al die landerijen. En aan al dat bezit. Ja, dat is leuk en aardig. Maar hij wil geld zien. Klinkende munt. En dan gaat hij alles verkopen. En hier komt de ware aard van de jongste zoon snel naar boven. Hij verkoopt het land en met een grote zak met geld vertrekt hij de wijde wereld in. Weg van zijn vader naar een ver gelegen land. En dan, nou dan staat er, hij verkwist daar zijn vermogen in een losbandig leven. Hij ging erop los. En daar blijft de vader achter. Zijn jongste zoon, daar gaat hij. Het geld van zijn vader neemt hij mee. Maar de vader laat hij achter. Dat is trouwens wat, als je daarover nadenkt. Wel de zegeningen van de vader meenemen. Maar de vader laten staan. God de rug toekeren. Maar nog wel gebruik maken van zijn zegeningen. Vreselijk. Ja, die zak met geld kon hij best gebruiken, maar zijn vader niet meer. Een waarschuwing. We zitten hier. Wat een genade. Wat hebben we allemaal gekregen van God de Vader? Maar we laten God de Vader toch niet staan, zeker? Zo gaat de jongste zoon. Ver weg, zijn vader laat hij achter. En hij verbrast zijn geld. Hij gaat erin op. De genade van God geeft hij. De genadegave van zijn vader geeft hij overdadig uit. Hij eet en drinkt en is vrolijk. Onder het juk van de vader vandaan. Hij leeft erop los. Hij verbrast. Hij begooit zijn leven. Geniet volop van de zonde. Pluk de dag. Geniet ervan. En letterlijk staat hier in het Grieks. Een leven van overdaad. Een heilloos leven. Een heilloos leven. En aan alles komt een eind. Tenminste, hier op deze aarde dan. Hè? Er komt een moment. Ja, dat het laatste, die laatste penning op is. En hij kijkt in die lege zak. Ja, niets meer te vinden. Hè? Geld op. En dan tot overmaat van ramp breekt er ook nog een grote hongersnood aan. En dan begint hij gebrek te lijden. En nu? En nu? Keert hij gelijk terug naar de Vader? Nee. Nee, hij voegt zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om nota bene de varkens te weiden. Een paar dingen. Dat voegen bij de burgers van het land, dat kunnen we ook vertalen met vastklampen. Hij klampt zich vast. Het laatste strohalmpje nog. Hij klampt zich vast aan een varkensboer. Een Joodse jongen. Tussen de onreine varkens. Ja, dan maar dit. Hij vest zijn vertrouwen op een varkensboer. Het laatste strohalmpje pat hij vast. En in zijn begeren, ja, dan ziet hij daar die schilletjes van die zwijnen. En hij begeert ernaar om dat dan te eten. En zelfs dat wordt hem niet gegund. Ja, zijn begeerte toont hier iets van een onbereikbare begeerte. Het laagste van het laagste, die schilletjes. Zelfs daar kan hij niet meer bij. Hij is helemaal vastgelopen. Helemaal vastgelopen. Nou, ik stel me zo voor dat die fariseeërs, want die staan daar natuurlijk te luisteren rondom de Heer Jezus. Ja, die maken dit helemaal mee. Ja, natuurlijk, juist. Ja, dat heb je ervan, jongen. Inderdaad. Als je niet leeft volgens de wetten van Mozes. Keurig gezegd. Nou, de Heer Jezus, hij begint een beetje in waarde te stijgen bij de fariseeërs. Dat is nu het gevolg van je eigen daden. Dan hoor je bij die varkens thuis niet meer en niet minder. Tja. Maar de Heer Jezus, hij gaat verder. Maar dan? Ja, luister eens wat er dan gebeurt met de jongste zoon. In vers 17. Hij komt tot zichzelf. En nadat hij tot zichzelf gekomen was. Een kantelpunt. Een kantelpunt. Er staat in vers 17 en, maar wij kunnen dat in het Grieks ook makkelijk vertalen met maar. Maar, nadat hij tot zichzelf gekomen was, hier gebeurt wat. Er gebeurt wat. Hij komt tot zichzelf. Zijn hopeloze, uitzichtloze situatie leidt ertoe dat hij, ja, dat hij tot zichzelf komt. Hij begint na te denken. Waar ben ik nu eigenlijk helemaal mee bezig? Hij maakt de balans op in zijn leven. En dan? Dan heeft hij helemaal niks meer. Hij komt tot zichzelf. En hij maakt de balans op. Nou, laten we dat vanmiddag ook eens doen. Laten we vanmiddag eens de balans opmaken. Van ons leven. Misschien zijn er vanmiddag die platzak zijn geraakt. Gods genadegaven zijn op. De zak met geld is leeg. Het ging allemaal zo voorspoedig. Maar nu het is zo anders geworden. Op de puinhopen van ons bestaan. De zak met geld leeg. Alles kwijt. Geen uitkomsten meer zien. Misschien ernstig ziek geraakt. Overmand door depressies. Geen uitkomsten meer zien. En je voelt je zo alleen. En het is zo donker. De jongste zoon kom tot zichzelf. En tegelijkertijd zien we hier iets van de trekkende liefde van de Vader. De trekkende liefde van God de Vader. En zijn hulpeloze, uitzichtloze situatie, die leidde ertoe dat hij tot zichzelf kwam en hij komt tot het inzicht. De Vader, die trekt hem. Het koren van liefde. En dan zegt hij tot zichzelf: bij mijn vader was het veel beter. Oh ja. Als we nou eens de balans opmaken in ons leven. Bij de vader was het toch veel beter. Toen hij ons schiep naar zijn evenbeeld. Volmaakt. Zonder zonde. Wat hadden we het goed. En hij maakt de balans op en hij gaat inzien. Ja, dat hij zoveel zonde gedaan heeft. Het is mijn eigen schuld. Ik heb mijn vader verlaten, zegt hij. Ik heb nota bene de duisternis liever gehad dan het licht. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Oh, de jongste zoon. We zien hier dat hij iets van zichzelf leert kennen. Ik heb gezondigd. Hij gaat leren inzien dat hij verloren is. En ootmoed en nederigheid vervult zijn hart. Ik ben het helemaal niet meer waard om nog een zoon genaamd te worden. Maak mij maar tot een van mijn huurlingen. Bedenkt hij dan. Dat zou ik zeggen. Als het dan naar mijn vader gaat, dan zeg ik gewoon: vader, ik ben het niet waard, maar mag ik dan in de schuur nog wat klusjes doen? Maak me dan een van uw slaven. Een van uw dagloners. Doe dat dan. En zo gaat hij iets van zichzelf leren kennen. Dat is wat de Heilige Geest in je hart werkt. Hè? De Heilige Geest laat zien wie je zelf bent. En tegelijkertijd wie God is. En zo komt die zoon in beweging. De liefde tot de vader. Een verlangen om terug te keren. Ja, dat zet hem in beweging. En hij besluit om op te staan. En naar zijn vader te gaan. En daar staat hij. Die verloren zoon. Vies en vuil. Van de varkensdrek. Arm. Niets meer over. Hij besluit om naar zijn vader te gaan. En die trekkende liefde van de vader zet die verloren zoon in beweging. Zo mooi. Zo mooi. En opstaande ging hij naar zijn vader. En dan? Zijn vader staat te wachten. Zijn vader staat op de uitkijk. En als zijn zoon, als de vader dan zijn verloren zoon ziet, dan, ja, die fariseeërs die meeluisteren, die denken, ja, nu komt het, hè, nu komt de confrontatie. Nu komt de confrontatie, want, ja, die vader die zou zeggen, wat kom je nou toch doen, jongen? Hier zul je eerst voor moeten boeten. Ga eerst maar eens even in de schuur. Of denk, ga eerst maar eens je zonde overdenken, jongen. Hoe hou je het in je hoofd? Om naar mij toe te komen. Je hebt me op mijn hart getrapt, man. Ja, dan zouden dat denken de fariseeën wel. Maar nee. Nee. Niets van dat alles. Als we daar dan de jongste zoon in deze gelijkenis zien terugkomen bij de vader. Dan zegt de Heer Jezus, de vader. Hij staat op de uitkijk te wachten. En dan rent hij. Hij holt hem tegemoet. En hier in het Grieks wordt een woordje gebruikt. Nou, die vader, het was een hele deftige herenboer. En normaal gesproken liepen ze nogal deftig. Want ze hadden nog knechten en slaven bij zich, die deden het werk. Maar er staat hier net als op een renbaan. Hij holt één streep door naar zijn zoon. Als hij hem ziet, dan rent hij, dan holt hij naar hem toe. Ongehoord in het oosten. En toch, hij doet het. De liefde van de vader is zo groot, hij kan het niet meer houden. En met innerlijke ontferming is hij bewogen. En dan ziet hij zijn verloren zoon. De vader, hij ziet hem. De vader, hij holt naar hem toe. Hij omhelst hem. Hij kust hem. Het komt allemaal bij God de Vader vandaan. Gods liefde voor het verlorene. Gods liefde voor verloren zonen en dochters. Ja. Wie zou die vader zijn in deze gelijkenis? Wie zou het zijn? Dat is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. Die vol liefde uitkijkt vanmiddag. In Rotterdam, Kralingse Veer. Vol liefde is die op de uitkijk. En hij staat hier door zijn woord. Staat te wachten. Tot er een verloren zoon of een verloren dochter. Misschien vanmiddag voor het eerst. Komt. Hij trekt met koorden van liefde. De Heer Jezus Christus. Die mag ik u vanmiddag verkondigen. Ben je, is er nou iemand die in de drek van zijn bestaan, van zijn zondige bestaan niet meer verder kan? Met zijn of haar leven. Is er iemand die de balans van zijn leven heeft opgemaakt? Misschien geslagen door zware omstandigheden. Alles kwijt. Moedeloos of radeloos verloren. God kwijt. Last van je zonde gekregen. Niet meer weten hoe je verder moet. God kwijt, de dood voor ogen, te neergeslagen, zondaar geworden voor God. Heer, ik ben een zondaar. Ik heb niets meer over. Je bent op de goede plaats. Want de Heer, hij trekt je met koorden van liefde. De Heer wil laten zien vanmiddag. Dat hij nou zoekt het verloren. Als je nu niets meer over hebt. Dan staat vanmiddag de Heer Jezus met zijn wijde handen wijd open. Mijn zoon, mijn dochter. Geef me je hart. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Die met de borst vooruit lopen. Die het zo goed getroffen hebben met zichzelf. Nee, ik ben gekomen om zondaren. Zondaren te roepen. Tot bekering. Laat je vertroosten. Door de liefde. Die vanmiddag door Gods woord gepredikt mag worden. Voor het eerst en opnieuw. Ook als je gevallen bent in de drek van je zondige bestaan. Na ontvangen genade. Kent u toch wel? Tenminste, ik heb dat wel eens hoor. Dat je de Heere belooft. Heer, ik stel mijn leven in uw dienst. Ik geef me helemaal over. Ik wil alles geven. En ik zal nooit meer zondigen. Misschien heb je wel gestaan, geloofsbelijdenis voor God en zijn gemeente. En dan ben je er helemaal vol van, hè. Dan wil je nooit meer zondigen, dan wil je de Heer alles geven. Dan kom je tot die hartelijke overgave. En dan val je weer in die vieze, vuile zonde. Het is weer helemaal niks. Dan wil de Heer u opnieuw roepen. Kom maar, mijn zoon. Kom maar, mijn dochter. Wat een liefde. Wat een liefde. Ook bij vernieuwing. Want ik laat niet varen het werk dat mijn hand is begonnen. En zo schittert de liefde van de vader in de jongste zoon. Want deze, mijn zoon, was dood, maar is weder levend geworden. Hij was verloren. Hij is gevonden. Maar er is nog een zoon. De oudste zoon. We weten allemaal hoe het verder gaat in een bekende gelijkenis. De oudste zoon was op het veld. Op de akker. Het is 25 en dan hoort hij daar het gezang en de rijzang. En wat gebeurt er dan? Nou, zo'n contrast. Zo'n contrast. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand is. Wat is er daar aan de hand, zeg? Hij gaat niet zelf naar binnen van vader, wat is er voor een feest? Mag ik meegenieten? Nee, hij stuurt een van zijn knechten. Wat is er aan de hand? Feest bij de vader, jongen zeg. En dan vraagt hij dat eens aan die knecht, vers 27. En dat is een groot verschil. Want die knecht die is er helemaal vol van. Die knecht, dat kunnen we zien, want vers 28, daar zie je, maar hij werd boos. Dus vers 27 is tegenovergesteld. Die knecht die komt naar die oudste zoon en die zegt, uw broer is teruggekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. Het is feest. Omdat hij hem weer gezond terug ontvangen heeft. En hier in het Grieks, heel mooi woord. Dat terug ontvangen, dat weder ontvangen. Dat is een juridische term. Er staat, hij heeft teruggekregen waar hij recht op had. En dan kom je terug bij het begin van deze gelijkenis. Het bezit. Het is feest, want hij heeft teruggekregen waar hij recht op had. En binnen is het feest. De jongste zoon, hij heeft het beste kleed aangekregen. Er is niets meer te zien van die vieze, vuile varkensdrek. Wat een wonder. Daar staat de jongste zoon met het beste kleed aan en hij jubelt het uit. Zoals Jesaja het ook uitjubelde. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Het is feest. Zoals bij de bruidegom. Een bruidegom die zich versiert met een priesterlijk sieraad. En een bruid zich versiert met haar tooi. Het is feest. En buiten? En buiten? Buiten staat de oudste. Boos. Hij denkt er niet over om binnen te gaan. Hij denkt er niet over. En dan? Zou de vader het hierbij laten zitten? Nou, wij zouden denken van, nou ja, zeg, hij weet dat het feest is en zijn broer is notabene terug. Nou, dan moet hij het zelf maar weten hoor. Als hij het niet wil, dan blijft hij maar buiten staan. Ja. Oh, maar de liefde van de vader. Die gaat zoveel keer. Het is onbeschrijfelijk hoe groot die liefde is. Ik kan er met mijn verstand niet bij, want die vader, wat doet hij dan? Hij komt naar buiten. Hij komt naar buiten. Zo ging dan zijn vader naar buiten. En dan staat er, hij moedigt hem aan. En in het Grieks kunnen we ook zeggen, hij smeekte hem. Hij bad hem, hij smeekte hem. Jongen toch, kom binnen. Kom toch binnen. En weer komt de liefde van de vader voor verloren zonen en dochters bij de Heere vandaan. Zijn vader moedigt hem aan. Zijn vader komt naar buiten. Hij komt naar buiten. Zijn er vanmiddag verloren zonen en dochters in ons midden? Zijn ze er die nog buiten staan? Misschien als we ons leven afspiegelen, misschien wel zo'n oudste. Misschien hebben we wel genoeg aan onze kerkgang en onze tradities. Zoveel jaren uw best gedaan om netjes te leven, de geboden te onderhouden. Laten we eens even eerlijk zijn. Hebben we daar echt genoeg aan? Hebben we daar genoeg aan? En dan zijn we inderdaad als die oudste verloren zoon. Dan staan we buiten. Dan staan we buiten. Laat dat eens doordringen. Wat betekent dat buiten staan? Op het erf van de vader staat de oudste zoon buiten. Gemeente jongeren en ouderen. Als we buiten Christus staan. Als we buiten Christus staan. Dan gaan we echt verloren. En ik sta hier echt niet zo. Echt niet. Ik vind het ook moeilijk om te zeggen. Ik wil het helemaal niet zeggen. Maar het is wel realiteit. In Christus ontvang je de liefde. Zo intens. Zo groot. Maar buiten hem niet. En ga je verloren. Maar het is nog niet te laat. Als er dan zijn die nog buiten staan vanmiddag, het is niet te laat. De Vader komt naar buiten. En hij ziet daar zijn oudste zoon staan. Wat een liefde. Hij komt naar zijn zoon toe en hij bidt hem. Kom toch jongen. Kom toch meisje. En zo klinkt Gods welmenende oproep tot verloren zonen en dochters. Door de bediening der verzoening vanmiddag. Kom toch. Kom toch binnen. Zo wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baat. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. En wat is het antwoord van deze oudste zoon? Vreselijk. De ware aard van de oudste zoon komt hier naar boven. Lees maar mee in vers 29. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie ik. Ik. De dikke ik. Zie ik. Ja, dat is het hem om te doen. Ik. Tjongejonge zeg. Notabene. Deze uw zoon, moet je nagaan hè, hoe die spreekt. Hij heeft het geen eens meer over zijn eigen broer. Zijn eigen broer die teruggekomen is. Deze, uw zoon. Hij kent geen eens meer liefde. Nou, dat is weer zo'n verschil. Het is een dikke ik. Ik. En deze uw zoon, we zien geen liefde bij de oudste zoon. We zien geen liefde. Hij is toornig, hij is boos op zijn vader. Het leek wel zo'n nette man, dat was hij niet. Hij was toornig op zijn vader, boos. En hij miste liefde. Die verticale liefde, nou dat is het bewijs, gemeente. Zie, die verticale liefde die van Christus wegen in ons hart geplant wordt. Van boven naar beneden in je hart door de Heilige Geest. Als je die liefde kent, dan krijg je wederliefde tot hem. En een horizontale liefde. Dus het begin verticaal en dan horizontaal. Dan ga je je naaste lief hebben. Een teken van het geloof. Met de oudste zoon, hij mist deze uw zoon. Notabene, wat een afstand. Net als de fariseeën en de schriftgeleerden minachtend keken naar die hoeren en die tollenaren. Want daar was die gelijkenis voor bedoeld. Deze uw zoon. Die oudste zoon die wordt afgeschilderd. En die fariseeën en die schriftgeleerden die denken, oei, daar komt het wel heel dichtbij. Ja, die hoeren en die tollenaren, dat is nog wel ons volk. Ja, dat is wel waar natuurlijk. Ja, maar eigenlijk, ja, we gaan er het liefst niet mee om. En ze zijn dan nog wel ons volk, maar broeder, nou, laten we ze zo vooral niet noemen. Geen liefde. Minachtend keken ze op hoeren en tollenaars. Ze missen de liefde. En zo blijft hij buiten staan, die oudste zoon. Terwijl de jongste zoon dus gekleed is met het beste kleed, schoenen aan zijn voeten, ring om zijn hand, gemeste kalf is geslacht, grote vreugde staat de oudste zoon buiten verbeten jaloers. Nou, nu gaat de vader naar binnen. Kan niet anders. Het is toch een keer klaar. Als je nou zoveel gedaan hebt als vader, dan er moet toch een einde komen aan die liefde van de vader voor verloren zonen en dochters. Nee, wat een liefde. De vader laat het er niet bij zitten. En opnieuw zegt hij tegen hem, terwijl die oudste zoon hem geen eens meer vader noemt, zegt hij in vers 31. Kind. Kind noemt hij hem. Kind. Teknon. Liefkozend kind. Je bent altijd bij mij. achterliet. Je bent altijd bij mij. En zo worden verloren zonen en dochters ook vanmiddag toegesproken. Kind, kind. Je bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is voor jou. Hoor je dat? Al het mijne is het uwe. Kind, kind. Luister eens. Toen je nog niet kon praten, toen je nog niet kon lopen, toen je alleen nog maar kon huilen, toen werd je voor deze gemeente voorgedragen, of in een andere gemeente. Kind, al het mijne is van mij, al het mijne is het uwe. Want toen kreeg je op je voorhoofd mijn belofte. Teken en zegen en zegel. Gods rijke belofte. Kind, kind. Je hoort bij mij en ik heb recht op je, hoor. Het teken dat op je voorhoofd staat. Ik heb recht op je. Waarom sta je dan nog buiten, mijn kind? Kom toch binnen. Wie kan er zo'n lieve zalig maken laten staan vanmiddag? Wat moet er nog meer gebeuren? Hij strekt zijn hand uit naar een wederstrevig volk. De Heer Jezus spreekt ons vanmiddag aan, u, jou en mij in liefde aan. Wat is ons antwoord? We blijven toch zeker niet buiten staan? We blijven toch zeker niet doorleven met een gedoopt voorhoofd en een onbekeerd hart. Mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. Geef me je hart. Ik heb geen lust in de dood van een zondaar. Maar dat zij zich bekeren en leven zouden. Het is de Heer Jezus die vanmiddag in deze gelijkenis naar zichzelf wijst. Wat een liefde. En hij is op reis naar Golgotha. Op weg naar Jeruzalem, terwijl hij deze gelijkenis uitspreekt, weet hij wat hem te wachten staat. Wat een liefde. Hij gaat de weg die wij hadden moeten gaan. Naar het kruis. Naar het vloekhout. De dood in. Wat een liefde. Op weg naar Jeruzalem vertelt hij deze gelijkenis aan verlorenen. Terwijl hij straks hangt. Aan een vloekhout. Ziet toch op hem. Zie toch op Jezus, gemeente. Hij is de dood ingegaan. Dat bloed van het lam. Dat wast en reinigt ons van al onze zonden. Zie toch op het kruis. Gods Zoon heeft betaald aan het kruis. Voor u, jou, voor mijn zonde. En hij roept u. Jou en mij. En door zijn opstanding is de weg bereid tot u, jou en mijn zaligheid. En zo spreekt de Heer Jezus vanmiddag tot verloren zonen en dochters. De barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus heeft ons stilgezet vanmiddag. Hoe gaan we naar huis? Deze gelijkenis kent een open einde. Die oudste zoon is nog niet verloren. Nee, dat staat er helemaal niet. Dat staat er echt niet. Het is een open eind. Die oudste zoon. Die schriftgeleerde en die farisees. De Heer Jezus, hij blijft ze aanspreken. En als hij gestorven is. Wie zijn het die zijn lichaam balsemen? Jozef van Arimathea. En Nicodemus. Er is hoop, hoor. Er is verwachting. Die oudste zoon, die zijn hier niet verloren. Maar de Heer die roept en die trekt het koren van liefde. De liefde van de Vader voor verloren zonen en dochters is op ons hart gebonden. Vanmiddag in Rotterdam. Jongeren en ouderen. Ik wil je nog één ding meegeven. Al is het er maar één.
Als er nog één iemand is die buiten Christus leeft en zich bekeert vanmiddag, dan is er feest in de hemel. De engelen zien juichen. Als er één iemand in Rotterdam-Kralingen zich bekeert, de engelen ze vieren feest in de hemel. Ik geloof nou niet dat dat saai is of zo. Dat geloven maar niks is. Dat het met je hoofd naar beneden maar kommer en kwel is. Wel nee, het is feest in de hemel. En de Vader, hij wacht op je, echt waar. Wat een hemelse Vader, wat een liefde. En hij nodigt. Mijn zoon, mijn dochter, geef. Geef me. Geef me nu. Je hart. Wat is je antwoord? Wat is ons antwoord? Op deze liefde van God de Vader in onze Heer Jezus Christus. Amen.